onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. We noemen nu het eerste vers van de 116e psalm. Uit Gods heilige woord, uit de eerste brief van Petrus, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 22. We noemden nu 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 22. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen wij u uit 1 Petrus 8, 3, van 8 tot en met 22. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelde voor schelde, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doe het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen. Want wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God den Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede conscientie, omdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, omdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welken hij ook heen gaan zijnde, den geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede conscientie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten, hem onderdanig gemaakt zijnde, tot zover.
Zoeken we het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is de tweede maal op deze dag dat we als gemeente mogen samenkomen rondom uw woord, waarin u openbaart wie gij zijt, waarin u ons laat zien als in een spiegel wie wij zijn. En Heere, dan is uw woord, dat zwijgt ook niet, dat er nog een middel tot behoud is. Nee, in tegendeel. O, dat is toch waarom u ons alles bekend maakt. En dan bidden en smeken we u. Zou dan dat woord kracht mogen doen? Deze middag, opdat doden nog levend zullen worden. Zij die dood zijn in de zonde en misdaden. Zij die nog voor eigen rekening leven. Zij die nog niet gewassen en gereinigd zijn door het bloed van uw Zoon. Heere, ontfermt u zich toch over hen. Ook als ze meeluisteren. Geef toch een breken met de zonde. Geef toch een bewenen dat we u kwijt zijn en dat al onze daden zo met zonde bevlekt en besmeurd zijn, dat het u verdriet doet. Heere, geef toch ook dat we niet in wanhoop bij u zouden wegkeren. Want als we iets zien van uw heiligheid en van onze zonde, van onze doenwaardigheid, o, dan blijft er geen hoop meer in ons over. Tenzij dat gij uit uw woord toch niet enkel duisternis doet zijn, maar toch ook iets doet oplichten. En mocht dat zo zijn, ook deze middag, van die ene weg die gij nog gemaakt hebt, gegeven die ene naam door welke wij moeten zalig worden. O, dan is er toch nog een hoop, dan is er toch nog doen aan. Ja, Heere, dat u nou van eeuwigheid uw kerk hebt lief gehad en ze daarom nog komt op te zoeken uit de dood tot het leven. O, dan kan het nog voor de grootste der zondaren. En als we zo met twijfel en vragen bezet zijn, Heere, dan is er ook het sacrament dat bediend wordt, door u ingesteld, om nou uw kinderen ook een zichtbaar evangelie te verkondigen tot versterking van het geloof. Zou u dat dan zo ook willen werken? O, we zijn zo zwak van onszelf, maar dat nu toch ook wat we zien, dat het krachten mocht geven, dat we zien dat water dat nu reinigt, dat we daarin iets mogen zien, dat dat water heen wijst naar het bloed van uw Zoon, dat reinigt van al de zonden. Heere, wilt u daar een afdruk zelf maar van geven? Wees dan in ons midden, want zo u achterblijft, ach Heere, dan houden we onszelf over. Maar als u nu uw zegen geeft, o, dan doet u het al gedijen. Dan druipt het al van vet. Zoudt u ons zo willen vervullen met uw aanwezigheid, de aanwezigheid van Christus in ons midden, van de geest van Christus in het hart. En dat is niet van ons afhankelijk. Maar zie dan op hem die daar staat aan uw rechterhand. O, hij die ten hemel gevaren is en daar nu altijd voor zijn kerk bidt. Mocht hij dan toch ook bidden voor ons, opdat u ons in genade zou aannemen. Hoor ons zo. Wilt u ook zijn, Heere, in een doopdienst met de kinderen die gedoopt worden, aan wie het sacrament wordt bediend, dat toch dat uiterlijk waterbad, wat heenwijst naar de vergeving en de reiniging en de dood en de opstanding van Christus, mocht dat aan hun harten worden toegepast, dat u toch ook uit hen uw kerk zou bouwen, dat deze twee kinderen, Lotte en Susanna, toch in uw levende kerk als levende stenen ingebracht mochten worden. Opdat straks dat complete bouwwerk, die tempel Gods, waarvan Christus de hoeksteen is, straks tot uw eer zal zijn opgericht. En zo velen, Heere, wilt u ons gedenken. Gedenk de ouders in de opvoeding, dat ze toch maar heen mochten wijzen. Ja, mocht het zijn, Heere, dat is ook onze opdracht, dat we onze kinderen bekeren zouden. Want dat koninkrijk is nog niet vol. Ga dan nog door. En schenk deze ouders dat ze hun kinderen bekeren. Ach, dat kunnen ze niet. Maar wilt u nou geven wat zij niet kunnen? Wees hen zo nabij en alle ouders, soms ook waar het moeilijk is, maar op zoveel plaatsen waar kinderen opstandig kunnen zijn of waar er andere zorgen zijn, waar kinderen het spoor van uw geboden verlaten hebben, ach, hier wel gestaan met hun kinderen bij het doopvond, Maar die kinderen zijn de wereld ingetrokken. Heere, breng ze nog terug. Ze liggen toch onder dat onuitwasbare zegel van het verbond. Ook al is het verbroken door ons. Maar gedenk nog, Heer. Ook hen, die in welke omstandigheid dan ook geen kinderen hebben. Die u die kinderzegen heeft onthouden. Kan het dan bijzonder in een uur als vanmiddag aangrijpen en aanvliegen. Heer, wilt u ook hen gedenken. En mochten ze hun vervulling vinden in u. En in de kinderen van de gemeente. Om hen nou op te dragen voor uw genadetroon. Gedenk zo, Heer. Ook als de kinderen wat ouder zijn en nog examens moeten doen, wilt u ze daarbij ook wijsheid geven. Gedenk ze ook aan alle tijdelijke zorgen en zaken die we nodig hebben. Ook voor land en volk. Gedenk ook onze koningin die afgelopen week haar verjaardag mocht herdenken. Zou ze haar niet willen vergeten, maar op willen zoeken samen met haar man. Dat ze u zouden mogen dienen en vrezen en hun kinderen, die ook gedoopt zijn. Ook al zijn wij ontrouw, gij zijt de getrouwen. U kunt uzelf niet verloochenen. Komt er dan op terug, Heere, in louter genade. Wilt u ook zijn met de vakantieweken voor de gehandicapten waar we geld voor inzamelen deze dag. Ook ouders die kinderen hebben gekregen met beperkingen. Maar Heere, onder die kinderen wilt u toch niet minder werken, integendeel. Geef dan toch dat het werk van u ook in deze kinderen openbaar mocht komen. Sterk de ouders met alle zorg. Heere, wilt u ook uw knechten gedenken. Overal waar uw woord uitgaat, ook hem die vanmiddag het woord en sacrament moet bedienen. Geef hem toch te spreken naar de mening van uw geest. En mocht zo woord en sacrament gezegend worden, onverdiend aan onze kant. Maar hoor ons dan om Jezus wil alleen. Amen. Lezen we thans het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende. alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan verzoeken de doopouders op te staan? Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan u openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk antwoorden. Ten eerste, eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, om hen in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van der Haven? Moeder van der Haven, vader Willems, moeder Willems, je kunt gaan zitten. Die doop, die leert ons iets. Dat hebben we net aan het begin van het formulier gelezen. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Voor onze jonge kinderen kunnen we misschien makkelijker omdraaien. De ondergang en besprenging met het water, dat leert ons iets. Dat we nou dopen door ondergang. De betekenis daarvan rust vooral op het sterven en opstaan in Christus. We hopen er straks in de preek op terug te komen. Of dat we nu dopen door besprenging, wat meer wijst op de handeling in de tempel waar het bloed gesprengd werd. Het gaat om het toepassen van dat water. En die handeling, dat dopen, dat sacrament, dat leert ons iets. Wat dan? Dit leert ons de ondergang en besprenging. Wel, dat staat daarvoor. Het leert ons dat onze kinderen vuil zijn. Onze kinderen zijn vuil. Ja, niet alleen onze kinderen, als we het goed lezen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij zijn vuil. En wij moeten gewassen worden en ook onze kinderen. ja, niet lichamelijk vuil, daar gaat het niet om. Geestelijk vuil. Ontvangen en geboren in de zonde. En de Heere, de Heilige God, kan met vuilheid van de zonde geen gemeenschap hebben. Ook met de kinderen niet. Hoe onbevattelijk het misschien is als u in zinde uw handen houdt. Die kinderen, zijn die nou vuil? Ja. Die kinderen, hoe klein ook, zijn vuil in Gods ogen. Vuil vanwege de zon. En daar heeft de Heer een ongenoegen over. En dat water, dat wijst er nu op, dat vuil moet eraf. Want we moeten straks voor God verschijnen. Daarom moet uw kindje schoon worden, gewassen worden. Maar dat water wijst er ook op dat het nu nog kan. Dat water dat wijst op dat bloed van Christus dat gestort is. Dat nu wast en reinigt van al de zonden. En daarom als straks die waterdruppels op dat hoofdje van jullie kinderen komt. Dan betekent dat ze zijn vuil en zondig. Maar ze kunnen gewassen worden. Dan zet de Heere daar zijn naam op. Die verbindt zijn naam eraan. Hij eist die kinderen op. En dan belooft de Heer. Dat in de weg van geloof en bekering die kinderen ook al die weldaden mogen ontvangen. Hebben ze wel nodig daar onderwijs over te krijgen. Zul je dat getrouw doen? Bijzonder ook in deze tijd. Getrouw doen met alle moeite. Misschien betekent dat wel eens dingen ontzeggen. Misschien betekent dat wel eens vaak op hetzelfde steeds wijzen. Dat geldt natuurlijk voor alle ouders hier in de kerk. Of ieder die met kinderen werkt. Het is niet om wettisch te zijn. Maar het is omdat dat doopwater nu heen wijst naar een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we daar onze kinderen maar steeds op zouden wijzen. En dat die nieuwe gehoorzaamheid te verkrijgen is. In het bloed van Christus. Hij wil dat nog schenken. Hij werkt nog door. Daarom mag er ook weer gedoopt worden. Want er moeten nog kinderen. Er moeten nog ouderen. Er moeten nog oude mensen bekeerd worden tot de Heer. Sacrament voor de hele gemeente. De Heere gaat door. Hij heeft alles verdiend. Zijn zoon. En hij gaat het nu ook nog toepassen. Aan vuile zondaren. Dat geven de Heer. Dat zoeken met jullie kinderen. Naar zijn naam. Terwijl dan de kinderen worden binnengebracht, zingen we Psalm 105. Het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na het amen van de doop zingen we zo mogelijk staande. Psalm 134 vers 3. Dat ze Heer een zegen op u daal. Dus nu Psalm 105 vers 5. En na het amen 134 vers 3 zo mogelijk staande. tante Sophie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Susanna Neeltje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopbediening met dankzegging eindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 103, daarvan het zesde en het negende vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, en het negende, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen. 6 en 9 van Psalm 103, en onder het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de vakantieweken van de gehandicapt. De Heere zegene u en uw gaven. geliefde gemeente. Deze middag wil ik met de hulp des Heren met u stilstaan bij een aantal versen die zijn voorgelezen, die u hebt meegelezen. Uit 1 Petrus 3, versen 18 tot en met het einde. En ik lees u dan het eerste gedeelte van vers 21. Dus 1 Petrus 3, vers 21, het eerste gedeelte, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. In die versen die we hopen te behandelen, gaat het over de stervensweg tot het leven. Dan drie gedachten. De weg van Christus, de weg van Noach en de weg van de kerk. Dus de stervensweg tot het leven. Ten eerste de weg van Christus. Dat vinden we in vers 18. Want Christus, en dan lees ik daar verder, is gedood, maar levend gemaakt. Stervensweg tot het leven van Christus. Ten tweede de weg van Noach. De versen 19 en 20. Waar ik lees in vers 20 dat Noach als de ark toebereid was. En dan gaat hij daarin. En dan werd hij en zijn 8 zielen werden behouden. Het water maakte scheiding. Dat was voor Noach ook een stervensweg tot het leven. En zo kent de kerk ook een stervensweg tot het leven. Onze derde gedachte, en die vinden we terug in vers 21. Dan gaat het over het tegenbeeld, de doop. En over de betekenis van de doop. Waarvan de doop ons nu ook behoudt. De stervensweg tot het leven. De weg van Christus. De weg van Noach. De weg van de kerk. Ze lijken drie heel verschillende wegen. Wat hebben die drie versen eigenlijk met elkaar gemeen, heeft u misschien wel gedacht. Wel, dat is die stervensweg. Petrus verbindt hier deze drie beelden, deze drie versen aan elkaar. En dan vertelt hij over die stervensweg. Het ene, de werkelijkheid, Christus, de vervulling. Het andere een beeld daarvan en het volgende eigenlijk weer een beeld daarvan. Alle drie diezelfde gang. Van sterven tot het leven. Hoewel onderscheiden, dat moeten we ook zeggen. Maar toch, het is die weg van sterven tot het leven. Onze eerste gedachte, die weg van sterven tot leven van Christus. Dat vinden we dan in het 18e vers. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Daar zien we die weg als het ware afdalen. Die weg van zijn vernedering is hij gegaan. Die weg van vernedering waarin hij schuldig stond. Voor het recht Gods. Geleden. Ja, geleden van mensen. Talloze smaadheden is hem aangedaan. Eigenlijk gaat daar ook de Petrusbrief over. Het gaat over het lijden van christenen. Terwijl ze het spoor, de voetstappen van Christus drukken. En Christus, hij heeft geleden. Smaadheden. Martelingen. Al was hij geen martelaar. Maar alsof hij een schuldige was. Van mensen heeft hij geleden. Maar ten diepste, o, wij meenden dat hij van God geslagen en geplaagd en geleden heeft. En dat is ook zo. O, hij heeft de vloek van God gedragen. Het was de Heere zelf die hem deed lijden. Het was de Heere zelf die hem verliet. Als we hier lezen dat Christus geleden heeft, dan is dat in het bijzonder dat hij geleden heeft van zijn eigen vader. Die heeft hem die straf op de schouders gelegd. Was Christus dan een zondaar? Nee. Hij rechtvaardig, zo lezen we. Christus heeft voor de zonde geleden eens. Hij rechtvaardig. Wat is dat eigenlijk, rechtvaardig? Dat betekent recht. Dat betekent volkomen overeenkomstig. Gods heilige wetten. Als we daar die 10 geboden naast leggen. God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En al de uitwerking daarvan. Uitgestrekt zeer wijd is dat gebod. Dan moeten we en mogen we zeggen dat Christus kaarsrecht in zijn wandel was. In hem was geen onrecht. Als een paslood langs zijn leven gelegd werd, dan zal er geen enkele oneffenheid worden opgemerkt. Volkomen rechtvaardig, overeenkomstig Gods recht. Niet overeenkomstig wat wij vinden, wat wij menen dat wel goed is. Hij overeenkomst dat heilige recht. En toch geleden. Ja, toch geleden. Niet voor zichzelf. Geleden voor onrechtvaardigen. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Als u wel eens onheus bejegend wordt. Als ze wel eens jongens en meisjes boos tegen jullie doen. Misschien krijg je wel ergens de schuld van wat je helemaal niet gedaan hebt. Vind je dat niet gemeen? Daar komt toch alles tegen ons in opstand? Dan moet degene die schuldig is, die moet toch de straf krijgen? En dat moet uitgezocht worden tot op de bodem. En nu is Christus gegaan. Hij volkomen rechtvaardig, niets kwaads gedaan. En toch door zijn vader gestraft voor onrechtvaardigen. O, er was wel kwaad gedaan. God was op het hoogst beledigd. Maar niet door Christus, door mensen. Ja, nog meer. Door die mensen waarvoor hij nou geleden heeft. Die tegen hem zelf ook zijn opgestaan. Daar heeft hij voor geleden. Voor vijanden. Onrecht verdragen. Misschien als een vriendje het heeft gedaan en je weet het. En jij krijgt straf dat je nog wel eens je mond houdt. En zegt later tegen dat vriendje, dat is ook mooi zeg. Maar nu voor een vijand. Voor een vijand en dan niet een beetje straf. En je bespotting en smaad en honen tot in de dood. Voor die vijand. Ja, tot in de dood. Want tegen God een heilig drie-enig God opgestaan. Dat hebben wij allen. Daar hebben we maar één straf verdiend. Dat is de eeuwige dood. Zat u er wel eens bij stil? Wij allen zijn Gods toren onderworpen. Het is net genoemd. Vuil zijn we vanwege onze zonde. En daar heeft God een groot mishagen in. Dat vertoont hem grotelijks. Ja, hij zal de zonde ook straffen, want God is volkomen rechtvaardig. En we zullen allen eens staan voor die rechterstoel. En dan? Dan zal het oordeel zijn, de dood verdiend. Eeuwige dood. Eeuwig van God verworpen te worden in de buitenste duisternis, in de hel. Dat zal onze straf zijn. Maar nu Christus geleden voor onrechtvaardigen. O, als hij daarvoor lijdt, dan moet hij die straf ondergaan. En zo stond hij schuldig tegenover zijn vader. Voor onrechtvaardigen. Voor de zonden, zo lezen we. O, het betekent dat hij die zondenlast op zich genomen heeft van zijn volk. En daarom is hij ook de dood ingegaan. Want dat eist Gods recht. Zijn striemen. Ons genezing. Ja. Want die zonde die hij op zich genomen heeft. O, die heeft hij afgenomen. Van de schouders. Van zondige mensen. Van vijanden van God. Die tegen hem opgestaan zijn. Oh, bij mij is het zo erg niet. Nee. Die de wereld liever hebben dan de godsdienst. Misschien is dat dan meer bij u gepast. Of heeft u de wereld niet liever dan de Heer? Heeft u de Heere liever? Dan weet u ook dat het enkel genade is. Want van nature zijn we liefhebbers van de wereld. En zijn we toch haters van God. Al denken we het van onszelf misschien niet. Maar we willen zelf koning zijn. En daar past geen andere koning bij. We willen geen God boven ons hebben. Opgestaan. En nu Christus. Voor de zonde. Hij rechtvaardig, maar voor onrechtvaardigen. Gestorven. De dood ingegaan. De enige manier. Onthoudt u dat goed. De enige manier om met God verzoend te worden. O, is dat uw grote vraag? Iets ervan geproefd. Ik een vijand van God, tegen hem gezondigd. Dan is er maar één weg. Dat is de weg van sterven. Maar die weg is Christus nou ingegaan. Voor onrechtvaardigen. Zoals u er één bent. Is Christus die weggegaan. De doodstraf ondergaan. Betaald voor het vlees die wel is gedood in het vlees. Dan bedoelt Petrus het zondige vlees. O, niet dat Christus zonde gedaan had. Maar dat vlees onder de vloek van de wet. Hij is onder de wet gesteld. Daarin is hij de dood ingegaan. Om zo te betalen. En stervensweg. Het kan niet anders dan de dood. Om met God verzoend te worden. Maar nu is er verzoend door deze Christus. En dan gaat onze tekst ook verder. Maar levend gemaakt. O, hij is gestorven. Maar hij is ook levend gemaakt. Ja, door de Vader opgewekt. Want aan het recht Gods is voldaan. Hij is in eigen kracht opgestaan uit de zonde, want hij heeft alle macht. Hij heeft de macht om het leven af te leggen en het leven wederom te nemen. Maar hier lezen we van die derde persoon, levend gemaakt door de Geest. De Geest van Christus. O, dan is het de Heilige Geest die het leven geeft. En die heeft nu ook dat leven gewekt weer bij de Zonen Gods toen hij dood in het graf lag. Omdat God de Vader hem ook die opdracht gegeven heeft. Want aan Gods recht is voldaan. En dan is Gods gramschap geblust. En als Gods gramschap is geblust, dan eist die wet wat anders. Doe dat. En gij zult leven. O, daarom kon het niet anders. Of de dood kon Christus niet houden, daarom is hij opgestaan. Door de dood. Door het oordeel. O, dat was onafwendbaar. Maar dat doordragen. Door de dood tot het leven. Tot het leven opgestaan. Daar ligt nu de grond van zalig worden. Ook voor uw kinderen. Daar wijst het doopwater nu heen. Dat gaan we straks horen. Naar deze grond. Hij gestorven voor de onrechtvaardigen. Terwijl hij rechtvaardig was. Maar door de Geest levend gemaakt. Want er is nog werk. Hij moet dat nog toe gaan passen. Maar laten we eerst in onze tweede gedachte nu gaan letten op die weg van Noach. Wat heeft die weg van Noach, dat hij in de ark ging, in de zondvloed kwam, wat heeft die daar nu mee te maken? Nou, dan moeten we eens goed naar de versen 19 en 20 kijken. En het zijn geen eenvoudige versen. Dat kunt u misschien ook al zien aan de kanttekening. Kanttekening 43 is een van de langste kanttekeningen in de Bijbel. Dus laten we eens goed kijken, wat betekent nu eigenlijk die woorden? Als daar staat in vers 19, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. die eertijds ongehoorzaam waren. En wat er verder volgt. Ga ik aan onze jonge mensen vragen, als je op school Nederlands hebt gehad. Wat is dan het onderwerp van die zin, in de welke hij ook heen gegaan zijnde? Het onderwerp is hij. Misschien een moeilijke zin, maar hij is het onderwerp. En op wie slaat dat, die hij? Het slaat op Christus. Zoals in het 18e vers verklaard, genoemd. Dus hij, Christus, is ook heen gegaan. Dan staat er iets voor, in de welke. In de welke, dat is ook een verwijswoord. Waar verwijst dat woord dan naar? Dat verwijst naar de geest. Dus Christus is heen gegaan in de Heilige Geest. Dat staat er eigenlijk. Dus Christus is heen gegaan in de Heilige Geest. En dan volgt het vervolg van de tekst. Hij is gegaan naar die in de gevangenis zijn. Daar heeft hij gepredikt. En die eertijds, dat slaat op die gevangenen, waren. En dan staat er ook nog iets over de langmoedigheid. Wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte. In de dagen van Noach. Ik zal u wat helpen met de uitleg. Dus in de welke hij ook, Christus, heeft in de geest gepredikt. Dus die geest van die Christus heeft levend gemaakt, want daar gaat het hier om. Dus in die levendmakende geest, in die Heilige Geest die een levendmakende kracht heeft, heeft hij gepredikt. Dat heeft hij al gedaan in het Oude Testament. Hier gaat het over de tijd van Noach. Toen heeft hij gepredikt, o niet naar zijn lichaam, maar zijn geest is wel uitgegaan. Die woorden Gods zijn gesproken, die woorden Gods gepredikt, het evangelie verkondigd, ook in het Oude Testament. Niet alleen de wet, nee, wet en evangelie is gepredikt. Woord en geest heeft geklonken. Dan denk ik, de dagen van Noach. Dan denk ik aan Noach, die zelf een prediker was. Hij heeft dat woord Gods verkondigd. Hij heeft de Christus uitgestald. U begrijpt wel, niet in bewoordingen die wij doen, want wij weten veel meer door genade. Maar toch heeft hij daar de Christus, de weg ter zaligheid mogen uitstallen. Hij heeft mogen wijzen op die ark der behoudenis. Maar ook de geest heeft daar gewerkt. In die tijd van Noach. En wat is daarvan de vrucht geweest? Wel, hij heeft gepredikt tot mensen die in de gevangenis zijn. Zielen die in de gevangenis zijn, mensen. Hij heeft daar gepredikt tot zondaren. Tot mensen die in de boeien en de klauwen van Satan waren door eigen schuld. O, die geen goed meer konden doen, waaruit dat hart nu alleen maar kwam, allerlei onrecht en boosheid, onreinigheid, onkuisheid, valspreken, dat komt voort uit die harten. En die is het evangelie verkondigd, het oordeel aangezegd. O, door de zonde zal de Heere de hele wereld verdoemen. Maar het evangelie verkondigd, er is nog een weg tot behoudenis, de ark. O, kom toch met mij in de ark, dan zult u veilig zijn. En de vrucht, ach, die kennen we. Alleen Noach en zijn gezin is de ark ingegaan. En lag dat nu aan de Heere? Dan lees ik over langmoedigheid Gods. 120 jaar heeft Noach die boodschap gebracht van het oordeel Gods over de zonde en de redding in de ark. Is dat geen langmoedigheid Gods? En die mensen maar doorgaan met zonde. Die mensen maar doorgaan met Noach en zijn gezin te benauwen. Die mensen maar doorgaan in ongeloof. 120 jaar. Hoe lang is de Heere al langmoedig over u? Hoe lang, hoevele jaren is het oordeel al aangezegd? Als je jong bent, nog niet zo heel veel jaren. Maar toch elke keer, is een ernstige boodschap. Zeker als je jong bent, bekeer je dan toch. Het kan zijn dat je al oud geworden bent, een kerkbank versleten. Wat is de Heere dan nog langmoedig? Oh, aan de Heere ligt het niet. Als hij door woord en geest, hij biedt de zaligheid aan. Oh, hij wijst op dat oordeel dat u verdiend heeft, de eeuwige dood. Maar hij mag ook wijzen op die weg van ontkoming. Door de geest van Christus, alle tijden. En het oordeel is gekomen. Daar gaat het ook over in onze tekst. Ook dat was een stervensweg voor Noach. Noach is die weg gegaan. Het is wat voor hem geweest om daar op het land zo'n ark te bouwen. Om die spot te ondergaan. Om zelf ook te vrezen. Dat lezen we in de Hebreeënbrief. Dat Noach dat gedaan heeft. Met vrees en met beving. Maar hij heeft gehoorzaamd. Hij wel. Hij heeft die ark gebouwd. Hij heeft de mensen erop gewezen. De noodzaak tot het ingaan in de ark. Wat heeft hij benauwd gehad. Ook met zichzelf. En toen moest hij in de ark gaan. Is de deur daar gesloten. En toen ging het regenen. Toen kwam het water. En dat water dat maakte scheiding. Het water komt en dat maakt scheiding. Het oordeel komt, het oordeel maakt scheiding. Oh, daar is Noach in die ark gegaan. Hij zal het wel benauwd gehad hebben. In een gesloten ark. En wat nu nog? En dan gaat het regenen en dan wordt het noodweer. Oh, dan komt het oordeel Gods. En ieder lag onder het oordeel Gods. Ook Noach en zijn gezin. Lag onder het oordeel Gods. Oh, zij moesten door dat oordeel heen. Maar nu gaat dat water scheiding maken. Op tweeërlei wijze. Ten eerste gaat dat water scheiding maken. Door nu al die ongehoorzame mensen weg te vagen van de wereld. Het water heeft een reinigende kracht. En dat spoelt al het vuil weg. Het water heeft een reinigende kracht. En dat maakt ook schoon. O, dat vuil dat wordt meegenomen. De vuilheid, de onreinheid. De ongerechtige mensen in de dagen van Noach. Ze zijn in het oordeel meegespoeld. En tegelijkertijd zal Noach straks weer op een wereld komen die gereinigd is. Van door dat water. En wat was nu het onderscheid? O, Noach was in de ark. Behouden, zo staat er, door het water. Dat betekent niet dat het water de reden was voor het behoud, want dat was de ark. Maar dat betekent door het water heen, door het oordeel heen, betekent dat het water maakte scheiding. Stervensweg van Noach, om nu uit de ark weer een offer te gaan brengen tot de Heer. Een nieuw leven te beginnen. Kijk, dat is het beeld wat Petrus hier gebruikt. Die geest, die levendmakende geest. Daarin heeft Christus gepredikt. Noach is behouden geweest. Door dat levendmakende werk van die geest. Oh, die had hij zelf ook nodig. Maar die nu volhard hebben in hun zonde. Die heeft de Heere weggedaan. En zo is nog. Dan doet de Heere weg. Alle die die geest, die prediking tegenstaan. In vijandschap. Of in verharding. En het doorleven in deze wereld. Worden weggespoeld. Alle spot en hoon weg. Maar Noach, omdat hij in de ark was, mocht daar behouden uitkomen. En Noach is daarmee ook een beeld van de kerk. Onze derde gedachte, de weg van de kerk. Dan komen we bij vers 21. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Eerst maar even dat woordje tegenbeeld. Als jonge mensen weten misschien wat een beeld is. Je hebt iets in werkelijkheid. Laten we zeggen, Michiel Adriaanszoon, de Ruiter, is de werkelijkheid en van hem wordt een beeld gemaakt. Dan kan je dat beeld zien, dat is de Ruiter. Maar dat beeld is hem zelf niet, maar het wijst daarheen. Was nu tegenbeeld, was net omgekeerd. Dat is waar het beeld naartoe wijst. Dus Michiel Adriaanszoon, de Ruiter, is het tegenbeeld van het beeld wat er staat. Dus als hier staat waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, dan zegt Petrus dus dat die gang van Noach in de ark door het water, door de zondvloed, dat dat nu een beeld is van de doop. En we weten, de doop is op zich ook weer een beeld. Daar gaat het vers nu over. Dus die gang die Noach heeft gemaakt, stervensweg, door het oordeel, in de ark en daarom redding. Dat beeld moet u vasthouden, want dat wijst nu heen naar de doop. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Ja, dan begrijpt u allemaal, net als dat water niet behield bij Noach, behoudt de doop zelf ook niet. Dat weten wij wel. Maar het wijst ergens heen. Het water maakt scheiding. Daar wijst dat heen. Het water maakt scheiding. Scheiding. Ja, tussen buiten de kerk en binnen de kerk. Maar u begrijpt, het gaat om de betekende zaak van de doop. Dat staat ook in het vers. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams. Dus het gaat niet over dat werkelijke water en dat werkelijke vuil. Maar die een vraag is van een goede conscientie tot God. Heeft die doop in uw conscientie, in uw hart nu al betekenis gekregen? Dus het beeld compleet. Dus die gang van Noach, dat water maakt scheiding. Door de dood tot het leven. Dat is nu ook de betekenis van de doop. Dus niet van het lichaam, maar van de geest. Waar het doopwater op wijst. Op de afwassing van de zonde. Hoe ligt dat nu bij u? Laat ik dan maar bij die conscientie beginnen. Die een goede conscientie is voor God. Nou bent u allen, of bijna allen, bent u gedoopt. Maar hoe is het nu met uw conscientie, met uw geweten? Heeft u een goede conscientie voor God? Als u nu aan de Here denkt, of aan de oordeelsdag, of aan uw sterven, kunt u daaraan denken zonder verschrikken? Oh, misschien zijn er hier wel mensen, daar gaat het hart van bons. Ik kan voor de Here niet verschijnen. Hoe komt dat, dat uw hart zo bonst? Omdat uw conscientie spreekt, uw geweten. Dat geweten, dat is dat boek waar alles in staat opgeschreven wat u gedaan heeft. En waar we nu net mochten zeggen dat wat er in Christus boek staat, volkomen recht is, overeenkomt met Gods heilige wet. Daar gaat uw conscientie spreken. Omdat dat niet in overeenstemming is met Gods heilige wet. O, ziet u, een sprekend geweten is een bewijs dat het niet goed ligt tussen de Heer en onze ziel. Maar ik heb geen last van mijn geweten. Ligt het met mij dan goed? O, het zou wel eens kunnen zijn dat u uw geweten heeft toegeschroeid met een brandwijzer. Dat kan. Dan leggen we dat geweten en het zwijgen op. O, dat geweten, dat is ons nog gegeven, maar dat is niet meer volmaakt. Dat is door de zonde ook ernstig beschadigd. Maar het doet nog zijn werk. Maar u kunt het ook het zwijgen hebben opgelegd door maar door te gaan in de zonde. O, maar dan weet u dat ook heel goed. Ik ben eigenlijk nooit meer ongerust over de zonde. Maar ik ben niet verzoend met God. Was dat een hele ernstige zaak. Want dan heeft de betekenis van dat doopwater. Waar dat nu aan naartoe wijst, is niet op u toegepast. O, dat betekent dat u net als die mensen om Noach heen buiten de ark staat. O, dat betekent dat Christus, onze eerste gedachte, wel gestorven is, maar niet voor u. Nee, het gaat erom dat wij een goede conscientie hebben. Een goede conscientie goed gemaakt. Hoe kan ons geweten nu het zwijgen worden opgelegd? Hoe kan dat nu dat het niet meer spreekt, dat het goed ligt tussen de Heer en uw ziel? Door dat toepassende bloed van Christus. Waar dat water nu heen wijst. Dat die vuiligheid van uw geweten, van uw hart, van uw leven is afgewassen van uw ziel. Alleen dan. Door dat bloed van Christus. Hij die gestorven is. Hij rechtvaardig. Maar voor onrechtvaardigen. O, dan gaat dat bloed gaat scheiding maken. Tussen hen die zijn bloed vertreden hebben. En die straks zullen verschrikken onder de toren van het lam. En voor eeuwig zullen worden weggespoeld. Door dat bloed wat dan toren is. En tussen hen. Voor wie dat bloed nu tot reiniging, tot heiliging mag zijn. Voor hen. Waarbij dat geweten is gaan spreken. Door die levendmakende geest. Want van nature, dan spreekt ons geweten wel. Maar dan is het zo nodig dat ook die levendmakende geest daarin blaast. Dan gebeurt er nog wat anders met dat geweten. O, dan gaan we zien vanuit de schrift. Dat we tegen God gezondigd hebben. Maar niet alleen dat. Dat weten we allemaal wel. Maar dan gaat die levendmakende geest ook liefde uitstorten in het hart. En dan wordt die zonde tegen God zo'n smart. Dat wordt zo'n verdriet. Kent u daar iets van? Niet alleen van die zonde en van de schrik van de straf op de zonde. Maar dat u met uw zonde nou God beledigd hebt. Dat die zonde nu scheiding heeft gemaakt tussen u en de Heer. Is het nou uw begeerte al geworden om voor de Heer te leven? O Heer, hoe kan het nou nog? Maar mag het toch eens zijn dat ik het wat mag doen tot uw eer, dat ik u nou eens mag bedoelen? Zo maakt dat bloed van Christus nu scheiding, toegepast door die geest. Maar als een weg van sterven. Want ontdekt te worden aan onze schuld en zonde. Een geweten wat spreekt. Ja, een hart dat ons aanklaagt. De Satan die ons bestrijdt. En de Heere die ons voor zijn rechterstoel daagt. Dat is geen weg ten leven. Nee, dan gaan we zien dat we de eeuwige dood verdiend hebben. Misschien bent u daar geen onbekende van. Kan voor God niet bestaan. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor die Heer? O, het wordt sterven. Straks voor God ontmoet. O, dan is het voor eeuwig kwijt. En dan gaan we ook zoeken en worstelen. Dan gaan we de Heere smeken of er nog doen aan is. Zou er nou nog doen aan zijn? Misschien is dat wel uw bange vraag. Zou er nog doen aan zijn? O, mijn geweten veroordeelt me. Ja, de wet Gods veroordeelt me. Zou God wel van doen willen hebben met zondige mensen? 120 jaar heeft de Heer geduld gehad. Niet alleen geduld gehad, hij heeft nu uitgezien of dat er nog vrucht was op de prediking. Of er bekering zou zijn. O, het is zijn grote verlangen dat we ons bekeren zouden. En hem zouden dienen. En dat laat hij nog prediken. Zou hij dan niet willen horen? O, zeker. Dat werk van Christus die nu zijn leven gegeven heeft. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardig. O, dat zal niet ledig zijn. Dat zal een grote schare zijn. Heden mag ik u verkondigen. Er is een Christus die dat alles geleden heeft om nu een volk te vergaderen. En dat zal vergaderd worden. Maar ik weet het, daar is uw vraag niet mee opgelost. Misschien een deel. Ja, dan kan het nog. Ten wonder als de Heere dat wel eens heeft laten zien. Voor u zo onmogelijk. Maar dat er nu nog een weg is ontsloten. In diegene die nou gestorven is voor onrechtvaardigen. Maar is dat dan ook uw worsteling? O, u wordt hij nou de mijne. En dan gaan we zo inleven. Dat we niet anders zijn. Dan die mensen in de dagen van Noach. O, hoeveel jaren heb ik dat woord al niet gehoord. Hoeveel jaren is die Bijbel in onze huiskamer al niet opengegaan. En ik ben maar doorgeleefd. O, dan wordt het toch een onmogelijke zaak. Dan word ik niets beter. En dan dat voorbeeld dat niemand zich bekeert. O, dan die schreeuw omhoog. O, Heere, kan het nog? Mag ik u dan het einde van vers 21 lezen en ook vers 22. Een goede consciëntie, dat is niet doordat u uw leven verbetert. Oh, dat gaat niet lukken. Maar dat is door de opstanding van Jezus Christus. Ziet u, hier verbindt Petrus nu die goede consciëntie. Aan dat 18e vers, waar Christus nu gestorven is voor onrechtvaardigen. Nu is die goede consciëntie nog mogelijk door Christus, door zijn betaling. Maar hoe kom ik dan deel aan hem? O, deze Christus, zo vervolgt Petrus in vers 22, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. De engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Zie dan niet op uzelf. Maar nu staat er aan de rechterhand des Vaders één. O, hij die gestorven is, maar die leeft, die opgevaren is ten hemel, om voor zijn volk te bidden. O, daar staat hij aan de rechterhand Gods, om zijn volk te bewaren als koning over zijn kerk. En ook om nu nog toe te brengen. En hij kan dat, hij heeft alle macht. Ja, de engelen, de machten, de krachten, de duivelen, hel, dood en graf. Het is hem allemaal onderdanig gemaakt. O, ligt u nu midden in de dood. Is die stervensweg nu ten einde, dan moet u zeggen. Het kan niet meer voor mij. Maar toch de Heer niet los te laten. O, grijp hem dan ook vast. Want aan de rechterhand des Vaders staat één. Die nu alle macht heeft. En die ook gewillig is. O, hij kan. Hij wil. Hij zal in nood, ook bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, nou heeft u laten zien dat er water nodig is, dat er water beschikbaar is. En we hebben gehoord dat dat water scheiding maakt. Scheiding onder natuurlijke mensen. Maar het water maakt ook scheiding voor doodschuldigen. O, die nu zullen worden verdoemd. Tenzij we in die ark der behoudenis zijn. En dan bidden en smeken we u, Heer. Zoudt u ons nu zelf, door die levendmakende bediening van uw geest, een plaats willen geven in die ark Jezus Christus. Opdat wij door het oordeel heen behouden zouden mogen worden. Als uw oordeel komt en de oordeelsdag komt. O, dan zullen allen ongelovigen zullen verdoemd worden. Maar schenk dan nog dat wij in die ark, geborgen in Christus, behouden mochten worden. Omdat hij in het oordeel gestaan heeft. Hij onschuldig. Voor doodschuldigen. Zoudt u dat zo willen geven? Ook aan die kinderen die gedoopt zijn. Bekeer ons zo allen. Uw naam ter eer. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit de 73ste psalm. En daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit, die afvoereren en u de trotse nek toekeren. En wat er verder volgt, Psalm 73, het laatste vers. De zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.